Fliffy. Assalamu alaikum en welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de High Frequency podcast. En ja, zoals gewoonlijk hebben we altijd weer hele leuke en interessante gasten. En dit is ook een van mijn favorieten altijd, Dr. Dehane. Ja,
dank u wel.
Je bent subhanallah geliefd bij mij. Ik weet niet, we kennen elkaar niet super goed, maar...
Als wederzijds.
Ik mag je graag, dat ik het daarop hou. Dus ja, voor velen die hebben waarschijnlijk al in de eerste aflevering al gezien, waar hij eigenlijk een beetje zijn verhaal had verteld van ja, hoe hij eigenlijk vanuit Nederland op een gegeven moment in Marokko kwam. Leuk verhaal, moet je gaan kijken. En ja, voordat we gaan beginnen, vergeet ook zeker niet de aflevering te liken en abonneer ook op de kanaal. Daarmee steun je ons en daarmee kunnen we groeien en kunnen we veel meer mensen bereiken. Dus alvast dank daarvoor. En ja, ik heb dus dokter Dehane eigenlijk vandaag uitgenodigd om eigenlijk het weer te hebben over ja, de politieke klimaat, zowel in het Westen, maar ook de vele gedachten die bij vele ja, in onze Marokkaanse gemeenschap eigenlijk een beetje rondgaat bij hun. Van ja, dat ze graag wel die stap willen maken om weg te gaan. Velen ja, zitten erover na te denken. Velen weten niet 1-2 van wat ze moeten doen. En vandaag de dag hebben we dus eigenlijk dokter Dehane voor uitgenodigd om zijn mening hierover te horen. En dus van harte welkom alweer.
Dank je wel.
Het is altijd leuk om je weer als gast te hebben. En ik heb het eigenlijk een beetje al verklapt, dus wil je een kleine introductie doen voordat we beginnen? Misschien is dat wel fijn voor de mensen die de aflevering niet hebben gezien.
Ja, de aflevering van...
De eerste keer.
Oh ja, ja. Ik denk dat het wel inderdaad wel heel goed is. Kijk, het is een persoonlijk verhaal natuurlijk. Van, ik heb gekozen om naar Marokko de stap te doen. Ik ben kinderarts in Nederland al heel lang geweest. En ik heb gekozen op een bepaald moment om naar Marokko te komen voor... Om meerdere redenen, maar de belangrijkste reden is van wat te doen in Marokko. Heel veel is te doen in Marokko.
Ja.
Is dat belangrijk? Het is zeer belangrijk. Is dat nuttig? Het is zeer nuttig. Wat is het verschil tussen eigenlijk het nut om kinderarts te zijn in Nederland en kinderarts te zijn in Marokko? Dat is een wereld van verschil.
Ja.
Het is echt een wereld van verschil, is niet overdreven.
Ja.
Wat we hier kunnen doen is veel meer. Er is ook heel veel te doen. Het is een interessant land.
Ja.
En dat is eigenlijk wel samengevat.
Van hoe het,
dan denk ik dat de mensen wel goed zien. Ja. Als ze gewoon naar de,
maar je hebt al meerdere podcasten gedaan. Hè? Je bent op een heleboel podcasten geweest. Dus ik denk dat de meesten wel weten van wie je wel bent. En ja, ik denk dat we gewoon gelijk gaan aftrappen, dokter Dehane. En dat we met de eerste vraag beginnen. Ja, de eerste vraag is eigenlijk waar ik het net een beetje eigenlijk in de introductie ook al over had. Van ja, we zien natuurlijk recent dat het Westen begint meer extreem rechts te worden. En ja, we zien dit vooral in de media en dingen zien we de geluiden die dit eigenlijk bevestigen. En waardoor mensen dan toch wel vaak meer gaan nadenken van... oh ja, dit is een beetje in tegenstrijd met waar ik voor sta. We zien ook heel veel veranderingen binnen de overheidsinstanties. Zowel ook in Europa. Van ja, dat er bijvoorbeeld... het gaat een kant op waar je meestal niet 1-2... het gaat niet overeen met de normen en waarden binnen onze eigen cultuur of gemeenschap. Waardoor dus mensen dus echt wel gewoon denken van... hey, misschien is het wel tijd om weg te gaan. En een andere avontuur uit te gaan. Of vooral omdat we ook zien dat Marokko natuurlijk ook goed aan het ontwikkelen is. Ik blijf het altijd zeggen, Marokko heeft wel nog steeds een heleboel problemen. Maar we kunnen wel zeker zeggen dat we vooruit gaan en niet stil blijven staan of achteruit. Dus dat is... en ik ben altijd iemand, we moeten naar de positieve dingen kijken en niet te veel focussen op de negatieve. De negatieve, daar werken we aan. En daar werkt het land zelf ook aan natuurlijk. En wij kunnen daar ook een steentje aan bijdragen om ervoor te zorgen dat Marokko natuurlijk sneller gaat ontwikkelen en beter wordt. Dus met deze twee combinaties eigenlijk een beetje kijkt, dan denk je van ja, mensen durven sneller die stap te maken om naar Marokko te verhuizen. Maar ik denk dat we, omdat dit een best wel vrij groot onderwerp is, laten we met het eerste stukje beginnen. Misschien dat je ziet, hoe zit het bij jou bijvoorbeeld? Wat is jouw mening van jou, vooral in jouw omgeving, van met de mensen die bijvoorbeeld in het Westen zitten, in Nederland of België. En dat politieke klimaat wat daar een beetje eigenlijk een beetje rondhangt. Van, hoe ervaar jij dat in jouw netwerk?
Ten eerste, ik zie natuurlijk heel veel mensen die migranten die die in Europa migrant zijn geweest. Duitsland, België, Engeland, Frankrijk en Nederland. En ik zag gewoon dat eigenlijk een heel groot gemeenschap is aan het worden is hier in Marokko. En dat is wel een heel grote. En daar heb ik een steekproef van, omdat jij praat met mensen, je ziet ouders. En zo komen een heleboel ook kinderen, ja, families die komen. En dan vraag ik altijd van, nou, is dat jullie gewoon alleen maar op vakantie? Maar op een bepaald moment was ik helemaal verbaasd dat iedereen die komt, die zei van, nee, we zijn al hier een jaar gevestigd. Of, we zijn nu drie maanden, we zijn gewoon aan het bekijken. En daarna zijn ze hier gevestigd en alles.
Oké, dus je zit in je eigen praktijk, zie je ook gewoon...
Dat is wat ik zie. Okay, dat is gewoon mij opgevallen. Maar dan praat ik ook met mensen, die zeggen van, nou, wat is de reden, et cetera. En dan hoor je inderdaad heel veel over recent, omdat jij, nu weet ik ook... Van mijn hele leven, gelukkig in Nederland. Dat is ook een heel lang periode waar ik in Nederland ook heb geleefd. Dat is wel ook dingen concreet aan het veranderen zijn. En dat mensen gewoon ook concreet invulling geven aan die verandering. En dat ze een keuze maken om die landen te verlaten. En dat is werkelijk wel tegelijkertijd wel... Ja, goed dat de mensen die keuzes maken, maar tegelijkertijd is het wel echt triest...
Ik denk dat je die telefoon beter even op de grond kan zetten, want anders gaan we het in de microfoon horen.
Nee, dat moet er gewoon uit.
Nou, hoeft niet uit. Nee,
ik wil hem uit. Nee, absoluut. Ja, okay. Wil ik hem op een bepaald moment ook.
Ja. Nee. Maak maar af,
Dus de mensen die er zijn, heel veel mensen die nu komen naar Marokko, vooral in Tanger, maar er zijn ook mensen die gewoon ook naar bepaalde andere steden, maar Tanger is werkelijk een belangrijke stad, ook voor mensen die komen.
Ja.
Die zijn... Ja, bijna allemaal heel tevreden en heel blij. En ik vraag mensen die hier 6 jaar, 7 jaar zijn geweest... en mensen die net eigenlijk zijn, 1 jaar, et cetera. En ze hebben alleen maar positief verhalen. Natuurlijk met alle problemen van migratie en van wennen, situaties, scholen, dit soort zaken. Maar globaal zie ik dat de mensen werkelijk ontzettend tevreden zijn. Maar wat ik zei, het is wel goed om te zien dat de mensen gelukkig zijn... Maar tegelijkertijd vind ik het wel een beetje triest dat de mensen gewoon definitief vooral Nederland verlaten. Mm. En dan ga ik ook nadenken van waar is dat, wanneer is dat begonnen? Wanneer is dat begonnen? En zoals je zei, Jamel, het is wel zo te zien, gewoon de huidige politieke sfeer en de tendens ook naar extreem rechts in Europa en ook in Nederland. Maar voor mij is het eigenlijk niks nieuws. Omdat dat is al heel lang gaande. Heel lang gaande. Mm. En dat is een geschiedenis ook wat allemaal daar in Nederland is ontstaan. Te beginnen natuurlijk dat de migranten, er zijn een heleboel mensen die denken van... Oh, migranten die zijn uit arm Afrika en die zijn gewoon verhuisd naar die landen. Nee, dat is helemaal niet zo begonnen. Mm. Het is begonnen met uitnodiging. Er kwamen gewoon commissies naar Marokko van werven... van migranten, daar is het mee begonnen.
Ja.
De zeer rudimentaire groep, die was eigenlijk ook van hoogopgeleide mensen die zaken deden, et cetera, in het begin. Maar die zeggen gewoon dat het de super, super minderheid was. Maar de grote groep is geworven. Mm. En die wervingscampagnes die zijn in het noorden vooral geweest. Qua Nederland, als het gaat om Nederland, dat is gewoon ook in het noorden gedaan. Dat is in Tetuan, Sima, Reis. Allemaal commissies, die maken spreekuren. En die spreekuren zijn allemaal bekend. Er zijn ook beelden van hoe die spreekuren gingen.
Ja, ik heb wel eens gezien, die beelden inderdaad, nu je daarover hebt. Hè. Dat je naar binnen zegt, je welke taal spreek je? En dan, als je dan volgens mij een taal sprak, dan mocht je wel.
Ze waren ook op zoek, juist naar niet gescholden.
Niet gescholden?
Niet gescholden. Ja.
Ah ja, dat was zoiets, ja. Als je een taal sprak, ja, dan moest je eruit.
Dan moet je gewoon eruit.
Je moest helemaal niks spreken. Nee. Waarom was dat zo?
Ja, de taak was, we hebben een profiel nodig van gewoon handarbeid.
Werken. Ah, kijk.
En dat is het.
Geen vraag stellen.
Ja. Maar daarna hoor je natuurlijk van, die achterlijke Marokkanen, die zijn analfabeet, et cetera. Maar dat is gewoon ook wat ze hebben geworven. Natuurlijk was hier natuurlijk een andere mensen, die waren gescholden, et cetera, et cetera. Een heleboel zijn naar Frankrijk gegaan, dat wel.
Ah, okay, ja.
Maar in ieder geval, van de kant van Nederland is gericht gezocht naar gewoon handarbeid. En dat was met het idee, we hebben ze nu nodig en daarna moeten ze gewoon teruggaan. En zij zochten naar alleenstaande mannen. Jonge, sterke mannen. Gezond. Dat is het. Gewoon niks anders dan een handel. Als je heel eerlijk...
Ja, ja. Een soort van mensenhandel.
Mensenhandel. Ja. Heel simpel. Ja. En natuurlijk hadden ze ook niet het idee. Er was geen plan. Er was geen idee van wat die mensen die zullen wel ouder worden. Die zullen wel een sociaal leven hebben. Maar daar hebben ze nooit aan gedacht.
Mm.
Nooit aan gedacht. Ze dachten van nu voorlopig hebben we gewoon heel veel.
Weet jij nog wat voor contracten dat waren? Hoeveel jaar kregen ze bijvoorbeeld?
Nee, ze kregen gewoon ook eerst tijdelijk contracten.
Tijdelijk contracten.
Van? Daar gaan ze naartoe. Van één jaar.
Eén jaar.
En dat was ook allemaal ook steeds ook uitgebreid.
Ja.
En die waren allemaal terechtgekomen in plekken van gewoon arbeid, keihard arbeid. En die werkten ook soms in twee ploegen. Twee ploegen. Dat wil zeggen, als je 10 uur doet of 8 uur doet, dan zijn sommigen die doen gewoon ook 16 uur.
Die draaien gewoon 2 dubbele shiften.
Ja.
Zo.
Keihard. En wat waren nou dat voor mensen? Er waren gewoon ook jonge, sterke, knappe jongens.
Ja, uit de bergen voornamelijk dan.
Uit alles.
Oude steden.
Alle steden, et cetera. Ja. Maar omdat het voorbeeld ook van deze groep is mijn broer.
Mijn oude broer is ook... Hij de eerste generatie?
Eerste generatie,
okay.
Ja.
En welke jaartal was hij?
Nee, hij was 18 jaar, joh.
18 jaar?
Ja. En hij was wel een knappe jongen uit Tetouan, weet je. Is echt actief, et cetera. En hij ging ook inderdaad wel. Hij wilde gewoon ook even het leven zien. Hij is naar Nederland gegaan. Een slimme jongen. Hij vertelde me ook hoe dat allemaal gegaan is. En hoe ze gewoon de groepen gewoon gingen wonen. Wat deden ze allemaal in Amsterdam of in Enschede of et cetera. En die hadden wel een leven.
Ja.
Mensen die dachten van die zien de Marokkanen als de Marokkanen met gilets en zo. Dat is het, man. Die waren gewoon de superknappe, allemaal Italiaans kleren.
Ze hadden ook allemaal zo van die...
Allemaal.
Boshaar hadden ze toen, van de jaren 70
absoluut,
zo.
Absoluut, ja. Dat was het. En die waren allemaal ook heel geliefd. Eerlijk gezegd ook bij vrouwen daar. Het is wel zo. Dat waren gewoon ook knappe jongens.
Ja.
Slim, et cetera. Dat is gewoon de groep die er was.
Mm.
En daar zijn natuurlijk heel veel ook heel veel over geschreven. En er zijn ook heel veel foto's ook van. En zeggen van die mensen die denken van een plotseling zijn mensen uit de bergen. Die zijn helemaal ongeleerd, et cetera. En die zijn daarna gegaan. Dat is helemaal niet zo. Mm. Het is dan zo gegaan. Die deden heel actief ook in de samenleving. Helemaal totaal geïntegreerd. Maar daarna zijn een heleboel dingen gebeurd.
Mm.
Wat er gebeurd is, was natuurlijk ook de oorlog in het Midden-Oosten. En toen was eigenlijk ook de oliecrisis. En die oliecrisis is Nederland gewoon ook echt, was eigenlijk onderdeel van de boycott. Van gewoon ook de olie, die mocht niet naar Nederland. En Nederland eigenlijk, die heeft toen volledig Israël gesteund. En er was gewoon geen olie en dan was gewoon de spanningen. En dan kijken ze meteen, die zijn Marokkanen, die zijn Arabieren, die zijn moslims, die zijn het. En toen begon het een beetje de segregatie te komen. Tegelijkertijd was ook begon een beetje wat werkloosheid te komen. Helemaal het begin, hè.
Bedoel je de oorlog in de Midden-Oosten toen met Irak?
Nee, je bent heel jong, hoor. Nee, ja. Eigenlijk ook...
Wanneer is er een andere Midden-Oosten?
Nee, in Midden-Oosten was het natuurlijk wel... Het oorlog in 67, daarna was het 73.
Bedoel je met Israël en Palestina? Oké. Excuses.
Dat is met Egypte.
Dan is het Irak. Ik weet niet wat ik daar doe.
Dat is heel later. Maar eigenlijk nooit opgehouden en nog steeds gaande. Er is niks veranderd.
Oké. Je bedoelt echt, de eerste oorlog was volgens mij 67, was dat toen?
Ja, de tweede gewoon ook in 73, dat was gewoon ook de oorlog. En toen was eigenlijk ook was een super anti-Arabisch sfeer in Nederland.
Hmm.
En toen hebben ze gewoon ook de Marokkanen als de enige, die komen uit Marokko, de Arabische wereld, de Islamitische wereld, de doelgroep van en toen was, en tegelijkertijd, in het begin waren ze heel erg geliefd, etcetera. En dan is het van, die zijn wel rare mensen. Hè? Zoals eigenlijk gebeurd is met de oorlog in Irak. Hè? We moeten uitkijken met moslims en dit soort zaken. dat stigmatisme is altijd ook teruggekomen. Het is niet opgehouden. Maar toen is het begonnen. Toen waarschijnlijk ook werkloosheid ook was aan het groeien.
Dus wat je wilt zeggen is dus, want daar heb ik nooit over nagedacht hoor, nu je dat zegt eigenlijk. Want het is wel heel erg goed wat je zegt. Dus het is eigenlijk allemaal ontstaan eigenlijk. Toen als in de jaren 60, 70 al. Dat je gedachten eigenlijk een beetje.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. En dan zijn ook. Dan begonnen ze ook te praten van, nou, wat hebben we nou hier in huis? Maar toen begonnen natuurlijk ook mensen naar Marokko te komen, kinderen te krijgen. En daarna begonnen ze ook van, nou, dat is een gezinshereniging. Omdat
namen ze die kinderen toe.
De kinderen toe. En dat is allemaal zo begonnen in de einde jaren 70. En dat was eigenlijk een andere populatie natuurlijk. De werkloosheid was groter. En er waren mensen gewoon ook echt inderdaad wel uitgesloten van werk. Omdat ze hadden gewoon ook niet de vaardigheden, diploma's om mee te doen aan de markt, de arbeidsmarkt, zoals het eigenlijk dat hoort.
Ja.
En daar is grote werkloosheid weer gekomen. Het was heel triest om te zien dat mensen niks te doen hadden. Ze hadden gewoon alleen maar cafés. Daarna zijn de moskeeën begonnen, waar mensen gewoon ook zich bij elkaar konden komen en solidair met elkaar te zijn. En zo is het een beetje begonnen. Tegelijkertijd is het natuurlijk, we moeten niet vergeten dat die massa migranten die gekomen is naar Nederland, van Marokkanen, van Turken, toen waren de Spanjaarden en de Grieken, dat weten de Portugezen, dat wisten mensen niet. Dat was ook een heel grote populatie natuurlijk, voor de komst van de grote groepen Marokkanen en Turken. En toen was natuurlijk Franco daarna overleden, 75, en zijn een heleboel Spanjaarden terug naar Spanje. Een heleboel Portugezen zijn ook daarna naar Portugal teruggekeerd. En de Grieken, die waren ook een heleboel Grieken, die zijn ook teruggegaan. En blijven de Marokkanen en de Turken. Naast natuurlijk de klassieke, de Surinamers en de Antillianen. Ja, maar die zijn altijd ook een beetje onopvallend geweest in Nederland. Omdat die hoorden een beetje bij de koloniale populatie. Was in het begin wel heel veel discriminatie tegen Surinamers. Maar toen de Marokkanen en de Turken kwamen, toen waren ze een beetje bespaard. Zijn ze vergeten en dan zijn alle pijlen zijn gericht op Marokkanen en Turken. Ja. Vooral over Marokkanen.
Ja.
En zo is het begonnen. Daarna,
zo is het eigenlijk een beetje het begin eigenlijk ontstaan van en dan met opstapeling natuurlijk van een heleboel andere.
En dat gevoel is ook dat gewoon ook allemaal steeds kwam. En de eerste generatie die trof ook een andere generatie Nederlanders. Die waren ook heel goede sociale mensen. Die hebben de mensen goed opgevangen. Dat moet gezegd worden. Dat is een generatie die ontzettend lief was voor de mensen. Die zijn open voor andere culturen. En dat heeft heel lang geduurd. Die generatie heeft werkelijk bestaan en heeft wel lang stand gehouden. En nu zijn ze natuurlijk allemaal aan de kant gezet. En die werden gezien als een soort naïvelingen. Maar een heleboel van migranten die hebben dat ook meegemaakt en gezien hoe solidair die mensen zijn geweest. Maar die zijn ook bijna nu helemaal gemarginaliseerd.
Mm.
Toen waren de Nederlanders die konden met vakantie gaan. Omdat met vakantie gaan was voor de arbeiders niet aan de orde.
Mm.
Maar toen de massa arbeiders, mijn broer die heeft me gewoon gisteren gewoon een koffer nog herinnerd van, weet je nog, Nederlanders die gingen niet met vakantie pas toen Marokkanen en Turken naar Nederland kwamen. Toen konden ze met vakantie naar Spanje. Torremolinos en et cetera. En waren gewoon de arbeiders die konden gewoon ook één keer gewoon met vakantie gaan. Nou, dat vertelt Van Cotten de Bie heel veel over de cabaretiers. Die hebben gewoon ook heel veel filmpjes over gemaakt.
Veel grappen hierover gemaakt.
Grappen, die zijn geen grappen, dat is gewoon eigenlijk de antropologie. Hè? Dat is de antropologie.
Het is geen grap.
Ja, hoe eigenlijk ook de gewone mensen die niks gewend zijn, toch naar Spanje gingen. En dat ze gewoon toch even konden genieten. Nee. En dat is ook gekomen door de komst ook van de Marokkanen en de Turken. Die hebben ook een heleboel overgenomen van slecht harde werk. Mm. Ja. Daarna is nog erger geworden en zijn eigenlijk ook de politieke spanningen in Nederland, ook tussen links en rechts, et cetera, is wel ook een heleboel ook aan de orde geweest, ook over migratie. Maar toen waren ook rechtspartijen die hadden nooit eigenlijk anti-migratiebeleid gevoerd of willen voeren. de CDA, christelijk, et cetera. Nee, we moeten gewoon ook een beetje hier rekening mee houden. De Partij van de Arbeid die was ook natuurlijk ook helemaal voor migranten, et cetera. Een heleboel linkspartijen die waren absoluut hiervoor. En ze hadden gewoon van die mensen die hebben rechten en tegen racisme, et cetera, wat toen aan het ontstaan is. Toen kwam de Centrumpartij. Centrumpartij, dat is een extreemrechtspartij. Maar dat was natuurlijk een karikatuur van een partij. Dus bijna eigenlijk ook zo karikaturaal. Dat iedereen zag van, die zijn geen serieuze partij. Mm. Ook weer terug naar Van Koot en de Bie. Die hebben gewoon ook een mooie filmpjes over gemaakt van de tegenpartij. Mm. En die film, de tegenpartij, die filmpjes wat ze hebben gemaakt, de tegenpartij, dat was eigenlijk half jaren 80. Die hebben toen gemaakt, en het lijkt alsof het gewoon vandaag is. Dat is net eigenlijk ook de PVV van nu. En hoe ze inderdaad de tegenpartij zijn van, weet je wat, we moeten gewoon die migranten wegkrijgen. En we hebben hier, toen is het eigenlijk, die karikatuur is werkelijkheid geworden. En wat karikatuur was, is geprofessionaliseerd, is slimmer geworden. En die heeft ook geworven, niet in, ja, in de arbeidersklasse, in de oude buurten in Nederland, maar ze hebben gewoon zitten werven ook in mensen van ietsje hogere klasse. En zo gingen ze ook werven in wat rechtspolitieke partijen. En daarna zijn ze de VVD natuurlijk allemaal ingegaan. En toen was eigenlijk ook de racistische politici, die zijn niet meer zo slecht gekleid en die spreken slechte taal, een harde taal, een grove taal. Die zijn heel beschaafd en die spreken ook eigenlijk ook zoals een beschaafde politici ook kunnen spreken. En toen zie je dat het gewoon ook tegelijkertijd kwam de tweede generatie en de derde generatie begon ook op gang te komen van kinderen. Nou, die kinderen die zijn gewoon ook daar geboren.
Ja.
Dat is het product van Nederland. En toch blijven ze gewoon ook opfokussen. Die zijn Marokkanen. En die waren natuurlijk in achtergestelde buurten. Die ouders die deden gewoon ook het maximum om hun kinderen op school te krijgen, et cetera. Maar wel ook heel veel problemen. Omdat ze waren gewoon totaal gemarginaliseerd. En dat heb ik toen ook gevolgd van heel dichtbij. Van heel dichtbij hoe... Ik was ook heel lang ook hiermee bezig, van nou, hoe zit het nou met die jeugd? En die Marokkaanse jeugd, er waren gewoon kinderen van 14, 15, hoor. 13, 14, 15, hè? Waar mensen ook over hadden, over die Marokkaantjes noemen ze.
Ja.
Ja. En die waren wel een klein aantal, maar toen zeiden van, nou, we hebben hier 1500... Marokkaanse crimineeltjes, noemen ze dat. En dat is gewoon de hele media een heisa over gedaan. En we wisten gewoon precies van, waar gaat het eigenlijk over? Het gaat om wat delinquent.
Hmm.
Kinderen, ze zijn nog kinderen. Maar die werden ook heel hard aangepakt. En er wordt in de politiek, je moet wel harder optreden. En de politiecommissaris... de burgemeester, et cetera, vergaderingen in de gemeente over de criminaliteit, wat moeten we hier nou hiermee, et cetera. Dat heb ik ook van heel dichtbij gevolgd. Van wie zijn dat? En waar hebben ze het nou over? En ik heb wel dat ook gevolgd, maar ook op de universiteit waren ook een heleboel onderzoeken die zijn gedaan. Van wie zijn dat eigenlijk? En blijkt dat ze niks anders zijn dan leeftijdsgenoten. Zij deden net zo delinquent zaken dat anderen alleen, dat is van nou, dan heb je gewoon de statistieken en dan komen de statistieken die worden gebruikt door politieke partijen en dan zeggen ze van nou, 20% van de Marokkaanse jeugd komt in aanraking met de politie. Nou, en dan ga je kijken, is van nou, wat is, hoe komt een Marokkaanse kind in aanraking met de politie? En daar had ik voorbeelden van. Bijvoorbeeld als je bij de HEMA snoepjes steelt, als het een meisje is, een Nederlands meisje is, daar kan je niks aan de hand. Als een Nederlands jongen, dan nog zegt een jongen, dat moet hij niet doen. Als een buitenlands jongen is, zegt van, nou weet je wat, gaat eventjes met de beveiliging even praten. En als Marokkaan, dan worden meteen de politie geroepen.
Om één snoepje?
Ineens. Dit is gewoon. En dat is wel de ondergrond van gevoelens wat mensen hebben tegen Gewoon, welke jongen is dat? Er is trouwens natuurlijk ook een verschil tussen meisje en jongen.
Ja.
Maar de grootste shift die zit natuurlijk bij de Marokkaan. En die werden gewoon ook direct, komt de politie. Dus wie komt in aanraking met wie? Het is niet dat de jeugd komt in aanraking. De politie die komt in aanraking met de jongens.
Ja, dus eigenlijk wat je wilt zeggen is dus dat eigenlijk... Dat we eigenlijk niet eens naar die cijfers kunnen kijken. Want die cijfers zouden eigenlijk niet kloppen. Want als je gaat kijken hoe dat eigenlijk precies in uitvoering gaat... dan gaat het natuurlijk op een hele...
Nou, ik zal wel vertellen. Wat is het proces? Het proces dat in eerste komt eigenlijk een procesverbaal die wordt gemaakt.
Ja.
Dus bij de Nederlands meisje wordt niet gemaakt natuurlijk. Bij de Nederlands jongen niet. Bij andere allochtonen ook niet. Maar bij de Marokkaan wordt meteen een procesverbaal gemaakt. Dan is het allemaal gedocumenteerd.
Ja, dan heb je data.
Dan heb je het dan in de statistieken. Maar niet alleen dat. Dan heb je gewoon ook een... Het is inderdaad wel... die archief is gedaan. En daarna wordt de rechtercommissaris op de hoogte gesteld. En dan kan je gewoon dat ook... niks mee doen. Dus van, dit is iets... Een greep die is ook niet zo belangrijk, et cetera. Dan wordt geseponeerd, zoals het heet.
Maar dan valt het nog steeds onder die statistieken dan.
Dat heb je gewoon seponeren. Dat valt ook onder statistieken, maar niet alleen dat.
Ja.
Maar de politie, de commissaris die beoordeelt natuurlijk een Marokkaan, die seponeert veel minder een Marokkaan dan een andere jongen. Oh, dus die gaat op alle schalen. Op alle schalen zie je dat gewoon ook op alle statistieken. Die zijn gewoon, dat is een onrechtvaardig, nou, dat wil zeggen gewoon in de verhouding, maar straffen.
Is dat niet dat het woord etnisch profileren of zo, waar ze het over hadden?
Maar dat is wel feitelijk zo. Daarna is het mooie woord etnisch profileren, maar etnisch profileren was er altijd.
Oké, maar je zegt dus aan de hand van de statistieken kun je eigenlijk al concluderen dat er eigenlijk al, dat wat zij dan noemen net de woord, eigenlijk is het gewoon een soort van racistisch, een beetje eigenlijk omgaan met...
Nee, mensen. Dus ze noemen het etnisch profileren. Dit is gewoon discrimineren. Dit is gewoon racisme, heel simpel.
Etnisch profileren noemen ze het, maar het is racisme. Dus de statistieken geven ze aan, dus inderdaad...
Maar er zijn onderzoeken toen op de Universiteit van Amsterdam, van Tilburg, et cetera, die hebben dat gewoon allemaal onderzocht en bekeken.
Ja.
En inderdaad blijkt dat het gewoon ook als het gaat om de daad van iemand heeft gedaan, als je dat vergelijkt, dat het gewoon ook worden 10 keer gestraft. En dan zo. Maar niet alleen dat, dan heb je natuurlijk op een bepaald moment kinderen die worden gedetineerd, die worden gewoon in detentiecentra gezet. En dan wordt geroepen, ze moeten harder aangepakt worden. Dat was het. Hebben ze ook speciaal detentiecentra ook voor gemaakt. Voor Marokkanen.
Speciaal alleen voor...
Ja, daar hebben gewoon projecten zo ook opgezet.
Ja.
Die eigenlijk speciaal voor Marokkanen, gewoon om dat probleem aan te pakken. Nou, dan waren ze helemaal blij als de gemeente Amsterdam of Rotterdam et cetera, of Utrecht zei van, we hebben wel project voor de Marokkanen, et cetera. Daar komt wel geld natuurlijk voor getrokken. En dat zijn onder andere detentiecentra. Nou, die detentiecentra, die waren... was één in Amsterdam-West. En toen ben ik gewoon ook zelf in de Raad van Toezicht gaan zitten van zo'n detentiecentrum.
Hmm.
Ja, wat tref je nou daar? Tref je jongens van 13, 14 in een detentiecentrum gesloten. Ik wilde natuurlijk ook kijken naar waar gaat het eigenlijk hier over? En tegelijkertijd, hoe worden die kinderen wel behandeld? Omdat daar zit, dat is toch ook de taak van de Raad van Toezicht, om te kijken natuurlijk naar hoe gaat het in een detentiecentrum. Maar natuurlijk in het detentiecentrum gebeuren een heleboel dingen. Er zijn kinderen die eigenlijk opgesloten, 1. En 2, er zijn een heleboel extra straffen waar ze die kinderen krijgen. En die straffen die worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht om dat te toetsen. Nou, toen zag ik dat van, dat is iets wat niet kan. Dat is natuurlijk, hoe kan een jongen zo gestraft worden, ja. Toen heb ik ook voorgesteld aan de Raad van Toezicht van, weet je wat, hebben de kinderen ook recht op een klacht indienen? Van, ja, dit hebben ze wel. Dus als iemand een klacht wil indienen, dan ga ik, dat is de coördinator van het detentiecentrum, die spreekt met het kind wat hij straft, of hij een klacht heeft over de straf.
Zo.
Ja. Dat is prima, dat is heel goed. Maar hoe wordt eigenlijk, hoe kan de klacht naar ons toe komen? Van nee, ik doe het. Van, maar dat kan niet. Ik kan niet zelf straffen en zelf ook de klacht verzamelen en presenteren aan de Raad van Toezicht. Dan krijgen we een heel selectief ding.
Okay.
Dus ik heb voorgesteld, ik wil gaan met de kinderen een keertje praten als je geen bezwaar hebt. Dus ik heb een hele interviews ook gedaan met die jongeren. Toen schrok ik werkelijk van hoe ze werden vernederd.
En wanneer was dit dan?
Het was tussen 90, hoor, jaren 90.
In de jaren 90 al?
Ja, absoluut.
Maar wat voor verhalen kreeg je te horen dan via die interviews?
Nou, dat ze ontzettend worden gediscrimineerd en dat ze heel worden geprovoceerd ook. Die jongens die waren ook inderdaad met een korter lontje, wat ook cultureel bepaald moet ik zeggen. Ja. En dan krijg je meteen ook, die worden zo vernederd bijvoorbeeld, dat ze zogenaamd, ze moeten gefouilleerd worden, bijvoorbeeld. Maar we moeten wat fouilleren? Fouilleren voor drugs in een detentiecentrum. En ze worden gewoon echt zo bloot en ze moeten gewoon ook betast overal en vernederd.
Oké, was het zo erg?
Zo erg, werkelijk.
Zo.
En een aantal die hebben gewoon ook inderdaad van, nou, weet je wat, hoe kan een jongen van 13, 14 een klacht indienen? Dan schrijven ze wel dingetjes. Zo. Toen heb ik voorgesteld, weet je, ik stel voor dat een brievenbus moet komen in die afdeling en dat formulier alleen ik wil, staat ik wil een klacht indienen. En dan moet iemand van de Raad van Toezicht met die jongeren praten. Nou, dat was een strijd van maanden om dat voor elkaar te krijgen. Daarna was het gebeurd. En daarna hoorde wel de Raad van Toezicht wat voor
klachten er waren.
Klachten er waren.
Want anders daarvoor eigenlijk konden ze nooit ergens klagen over. Van wat,
ja, ja, okay. Dat was eigenlijk toestanden wat gebeurde. Ook in een heleboel films van gevangenissen. En hoe soms extreem. Ja, natuurlijk niet de extreme dingen wat je ziet in Verenigde Staten, et cetera. Maar wel subtiel, maar wel heel traumatiserend voor de kinderen. Daar heb ik me gewoon ook ontzettend veel zorgen over gemaakt. En heb ik een uitspraak over gedaan. Dus van, er moet hier een einde aankomen. Helaas was dat niet voldoende. Toen heb ik me teruggetrokken uit de Raad van Toezicht.
Okay.
Ik wil niet de verantwoordelijkheid blijven houden als een soort smoesje dat eigenlijk ook een allochtoontje hier in Raad van Toezicht. Terwijl gewoon ook alles doorgaat zoals eigenlijk ook altijd is geweest. Ja, maar ik heb wel een waarschuwing gegeven. Heb ik ook geuit, ook tegen de pers toen. Van, let op wat Nederland nu aan het doen is. Zij zijn van jonge kinderen die aberrant gedrag vertonen. Delinquent, maximum. Maar geen crimineel aan het maken. En als je in de detentiecentra een beetje opgroeit, dan ben je geen kind meer. En ik heb letterlijk gezegd, van, er was toen een Colombiaanse maffia, was een Turks maffia toen wel heel sterk, Chinees maffia zelfs was er toen. Van, maar jullie hebben hier geen Marokkaanse maffia. Jullie hebben geen grote Marokkaanse criminelen, maar jullie zijn dat aan het kweken nu.
Ja.
Let op.
Dat was in de jaren 90, zei je dit al?
Ja.
Oké.
Okay. Daarom zeg ik heel eerlijk, van, het verbaast me helemaal niet dat mensen nu te maken hebben met een inderdaad wel goed georganiseerde criminele organisaties. Dat is gewoon wat verbaast me. Het kwam absoluut niet uit de lucht. Die mokro, die kwam niet uit de lucht. Die kwam omdat wel heel veel ook gekweekte woede wat de jongeren hadden. En zo zijn ze eigenlijk gaan rollen in een halve crimineel gedrag, een half opstandig gedrag. Zo is dat groot geworden. Zo is dat groot geworden. En dat noem ik nu, omdat elke extreem gedrag wat een overheid vertoont, heeft wel consequenties. Het is niet zo dat je gewoon, je doet maar wat en dat komt goed. Dat is helemaal niet zo. En daarna was gewoon ook de shift naar rechts, continu. Continu, van verborgen. In instituten was racisme toen al, op scholen. Ik heb toen een jongerencentrum opgericht. Centrum Ergen heb ik het toen genoemd. In Amsterdam-Oost voor jongeren. Om een aantal dingen te doen. Om de belangbehartiging voor die kinderen en de jongeren. En dat ze ook centra kunnen hebben. Gewoon goede centra kunnen hebben waar ze hun activiteiten kunnen doen. Toen was er ook film, was theater, was zang, was begeleiding, huiswerkbegeleiding. Er was ook adviezen over schoolkeuzes, et cetera. En in onderhandeling komen met scholen, et cetera. Allemaal, een heleboel is vastgelopen. Hmm. En daarna was het ook, dat centrum was ook allemaal ook, heel veel beperkt in middelen, et cetera. Terwijl het gewoon ook een prachtig centrum was het. Gewoon met het doel van, we moeten uitkijken dat die jongeren niet afgeleiden, niet eigenlijk geïsoleerd raken. Maar tegelijkertijd hebben we wel gezien, bijvoorbeeld, dat die schooladviezen, die waren helemaal racistisch en verkeerd. Mm. En we gingen naar scholen en we zeiden van, nou, we willen praten met jullie. We zijn gewoon ook het jongerencentrum. We adviseren ouders, maar we willen jullie ook adviseren. We hebben natuurlijk wel van, hoe doen jullie dat met die schoolkeuzes? Omdat we horen heel veel problemen. En ze zeiden de schooldirecteur, niet iedereen moet dokter worden. Niet iedereen moet een leraar worden. We hebben ook gewoon arbeid nodig. Mm. Dat is niet jouw taak als school. En dan zie je dat gewoon echt werkelijk bloot racisme. En dat is, we hebben het over scholen en omgaan met kinderen. En dat wil niet zeggen dat alle scholen, waren een heleboel scholen, een heleboel leraren vooral, die deden eigenlijk het maximum ook voor die Marokkaanse jeugd inderdaad, om te helpen, om zich te ontwikkelen, et cetera. En de uitkomst was daarna door juist veel ouders die hebben heel veel werk gedaan. En een aantal ook leraren, die hebben ook heel veel werk gedaan, dat je inderdaad een heleboel kinderen zijn gered van die golf van racisme, die eigenlijk ook heel ernstig is geweest.
Ja, ik ken er echt gewoon een hele, ik heb het zelf niet echt 1-2 zo heel extreem meegemaakt. Maar ik heb van natuurlijk van de vele mensen die ik heb gesproken, altijd wel naar hun verhaal heb gehoord. Vooral in hun, toen ze wat jonger waren, op school zaten, basisschool, middelbare school. Ik krijg wel altijd heel vaak die geluiden te horen van ja, dat ze altijd wel, eigenlijk wel heel extreem en stevig zijn aangepakt. Hard zijn aangepakt door de leraar of zo. Dat hij tegen hem zei van ja, jij kan het niet of dit of dat. Dat was altijd wel weer iets, weet je. Dat hoor ik, wel heel vaak in de vrienden in onze Marokkaanse gemeenschap.
Ja.
Vooral mijn generatie was het heel extreem. Ik weet niet of dat nu ook nog zo is, maar...
Ja, weet je, alles is subtieler geworden. Dat is het, dat is het punt. En nu, wat je nu hebt, is dat wat toen bijna schande was om bevolkingsgroepen te noemen, nu blijkt helemaal, mag je dat nu zeggen?
Ja, nu is het normaal.
Nu is het helemaal normaal.
Hmm.
En dat is ook de racistische partijen zijn nu helemaal... helemaal volledig genormaliseerd in de politiek. En iedereen die doet allemaal mee als politieke partij. En ze zijn onderdeel geworden van het bestel. Niet alleen maar onderdeel, ze zijn ledend geworden in het bestel. En dat is wat heel gevaarlijk is, wat er nu gaande is. En wat een heleboel politici nooit zouden zeggen in de jaren 80, zeggen ze nu links, zegt het nu ook op een andere manier. Ja, ik zeg niet dat het ook alleen maar van rechts, maar het komt ook van een paar van linkspartijen.
Ja.
Er zijn een heleboel ook politici die deden mee aan het populisme. En er is ook iets te zeggen over de politiek in Nederland. En de politiek in Nederland kan ik zo eigenlijk ook in kort samengevat zeggen van, er waren politici die het land leidden. Ja. Kok als voorbeeld, dit soort mensen, ook zijn staatsmensen, die eigenlijk ook het land leiden en een mening hebben. En je hebt nu politici die volgen de meningen puur electoraal. En dat is puur electoraal naar wat nu gebeurt. Van rechts helaas tot links is puur electoraat.
Wat bedoel je daarmee?
Dat wil zeggen gewoon stemmen winnen.
Oké. Okay.
Van dus als je nu zegt bijvoorbeeld in heel Europa, het is een heel belangrijke kaart, was eigenlijk onvoorstelbaar dat dat een politieke kaart zou zijn geweest 30 jaar geleden, dat migratie als een heel belangrijke kaart. En dan zie je dat nu, als een partij zegt, wij zijn tegen migratie, dan hebben ze sowieso 30%, 20% van de stemmen. Alleen maar door één kaart wat ze hebben, is migratie.
Omdat mensen daar gewoon...
Ja, die voelen de angst. Hè? Oh ja, inderdaad. Voelen van, oh, de... Vroeger had die centrumpartij gezegd van, nou ja, die Marokkanen, die pakken jullie banen. Toen was natuurlijk wel werkloosheid. Een heleboel mensen van, oh ja, inderdaad. Ja. Ik ben werkloos omdat de banen die worden
gegeven aan de Marokkanen.
Gegeven aan Marokkanen en Turken. Ja. En nu zeggen ze van, nee, dat is de stroom van migratie. Terwijl dat is gewoon ook als je kijkt naar van, waar hebben we het nou over? En dit is, we hebben nu niet meer over migratie. We hebben, die mensen, we zitten nu bijna op de vierde generatie.
Ja.
Ja. En dat derde generatie zijn burgers, volledig Nederlands burgers. En die volledig Nederlands burgers, die worden meegenomen in die discussie over migratie. En die wordt ook, bijvoorbeeld als de rechtse partijen ook zeggen van, nou weet je wel, zoveel mensen komen Nederland binnen en we moeten eventjes een halt aan geven, wordt geïnterpreteerd alsof dat voor de migranten ook eigenlijk van de Nederlands burgers van anderen, kom af.
Dus je bedoelt voor de mensen die daar al zitten, die voelen zich dan ook gewoon gelijk eigenlijk een beetje...
Nee, niet voelen, dat wordt ook daarmee bedoeld.
Oké.
En nog nooit is het zo openlijk gezegd, omdat nu durven de rechtspartijen te zeggen van, nou, we moeten praten over echt Nederlanders, dan ook niet echt Nederlanders.
Maar sorry hoor, dokter, als ik soms bijvoorbeeld kijk naar die Thierry Baudet dan, hè? Want ik ben zelf niet heel actief met politiek. Ik hou wel van geopolitiek trouwens, daar ben ik wel de laatste jaar wel echt veel mee bezig geweest, maar dan echt meer op weet je, echt internationaal niveau. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar Thierry Baudet, die heb ik vaak wel wat filmpjes van hem gezien, en dan vooral de dingen wat hij roept. Maar als je eigenlijk gaat kijken van, ja, als hij het dan heeft over dit stukje migratie, hè, dat migratiestop waar ze het over hebben. Maar dan hebben ze het eigenlijk meer van, ja, omdat het een aanval is op hun cultuur, dat hun cultuur begint te verdwijnen. Weet je, ook vooral de culturele erfgoed die ze bijvoorbeeld hadden in Nederland. En dan beginnen allemaal te vervangen door, maken zij dan wel grappen van, ja, er komen daar moskeeën of zo in de plek of zo. Maar ja, dat is een beetje overdrijven. Maar dat je dan toch wel aan de ene kant misschien dan denkt van, ja, kijk, ze zijn in 1960 zijn ze, hè, begonnen met die aanwervingsproces. En hè, het is, zoals je zegt, ze hadden waarschijnlijk niet echt een uitgestrekte plan om te kijken van, hoe gaan we dit allemaal uitpakken? Wat zullen nu de consequenties zijn? En wat gaan we met de kinderen doen? En wat gaan we daarmee doen? Daar hebben ze niet over nagedacht, dat is duidelijk. Maar dat je dan ook denkt van, ja, we zitten de dag van vandaag in 2025. Maar ze denk je dan niet van, ja, is het niet zo van dat ze dan misschien denken van, ja, is het nou, volgens mij hebben we echt een... Weet je, dat ze een weg hebben ingeslagen waar eigenlijk ook het heel moeilijk is om het eigenlijk weer recht te zetten. Want het valt bijna niet recht te zetten. Want je bent al veel te ver gegaan. Want hoe kan je nou, dan moet je iedereen wegsturen. En dat gaat moeilijk. Maar dat ze dan een beetje daar spijt van hebben van hoe het eigenlijk allemaal een beetje is uitgerold allemaal. Hoe het allemaal is eigenlijk, dat ze denken van... de Nederlandse cultuur begint te verdwijnen of de Nederlanders zelf?
Ja, nee, kijk, dit is wel een heel belangrijk thema. Ik schuw geen enkele thema om dat te bespreken. Bijvoorbeeld, het kan zijn dat sommige mensen bijvoorbeeld die heimwee hebben naar de puurheid van een cultuur wat een volk heeft, bijvoorbeeld. Mm. En dat kan natuurlijk zo overkomen als een belangrijk recht wat mensen hebben. Maar het probleem is, als je mensen werkelijk dat doet, marginaliseert, feitelijke marginalisering, en die marginalisering, die heb ik wel gezien hoe dat allemaal gegaan is, van uitsluiten van buurten, dat mensen gewoon ook niet eigenlijk de vrijheid inderdaad hebben om te wonen. Ja, woningbouwverenigingen. Ja, ga maar als migrant je inschrijven en ga maar kijken of je een huis wel krijgt. Je krijgt het alleen maar in bepaalde buurten. Dus de concentratiebuurten die zijn gekomen, door die soort organisaties. Hmm. Als het gaat om scholen, precies hetzelfde. Als het gaat om werk, precies hetzelfde. Dan krijg je ghetto's. En de ghetto's die ontstaan niet dat de mensen elkaar zoeken. Helemaal niet. De mensen die wilden juist, ja, een heleboel mensen, de Marokkanen, die wilden gewoon ook in Zuid wonen tussen
de Hollanders.
Ja.
Maar bestaan er denk je dag van vandaag nog ghetto's in Nederland?
Ghetto's, dat is sociaal ghetto's, dat is niet fysiek ghetto's.
Niet echt meer...
Niet fysiek, maar dat is nu natuurlijk wel veranderd. En dan heb je nog steeds, niet ghetto's, maar dan heb je concentratie van gemeenschappen. En die gemeenschappen, die heeft wel dezelfde problemen.
Mm-hmm.
Die worden uitgedaagd continu. Die maakt, kijk, een gemeenschap wordt sterk of gesloten of afgesloten... Als er van buiten is geen enkele gemeenschap die zomaar eigenlijk ontstaat. En dat het een beetje afgesloten van de samenleving. En dat andere vormen van gedragingen ook vertonen. En juist ook dat willen bekrachtigen. Hè? Dat is, als je ziet bijvoorbeeld hoe bepaalde gedragingen van migranten... of culturele uitingen van migranten... die worden alleen maar sterker hoe meer mensen worden uitgesloten. Hoe meer dat gebeurt. En dat gebeurt in alle landen in de wereld... Hoe meer mensen worden uitgesloten van het meedoen met dingen, sluiten zich af en gaan ze hun cultuur versterken. Zoals je ziet, zelfs ook hoe mensen qua cultureel componenten, gradaties wat je hebt van de Marokkaanse cultuur in Marokko. En dat is veel sterker in Nederland dan in Marokko.
Mm.
Ja. En dat komt door, inderdaad, dan ga je dat als bescherming ook nemen. En tegelijkertijd, je ziet het niet alleen zo. Je ziet dat mensen, als je wordt uitgesloten van de arbeidsmarkt, dan kies je iets anders. En gelukkig hebben de Marokkanen, ik heb dat meegemaakt. De Turken zijn mee begonnen met eigen bedrijven beginnen, eigen winkeltjes beginnen, et cetera. En daarna zijn de Marokkanen, die zijn dat gewoon gaan doen. En zo ontstaat eigenlijk een soort etnisch gerelateerd economie, waar mensen hun zelfstandigheden hebben gewoon opgebouwd. Met succes. Met succes. Gelukkig, met succes. Dus ze gingen gewoon ook inderdaad de handel in. Omdat als je gaat zoeken naar... je gaat solliciteren naar de gemeente... dat is niet vanzelfsprekend. Alleen als je natuurlijk wel veel hoger niveaus hebt, et cetera... dan ben je welkom als je meedoet natuurlijk. Op zijn Nederlands natuurlijk met het systeem. Laten we heel eerlijk zijn.
Ja.
En dat is een probleem, dat je ziet het ook op alle niveaus. Je ziet bijvoorbeeld ook als een Marokkaan solliciteert naar een hogere functie. Het kan universitair functie zijn, het kan et cetera. Die behandelt op dezelfde manier, dezelfde graad, als iemand solliciteert bij een schoonmaakbedrijf.
Hmm.
Dit is de houding is hetzelfde. En dat is nu helemaal bekend. Het is nu helemaal bekend dat ze op universiteiten hetzelfde zijn, op hogere niveaus van bankeren, van dit soort zaken. Er zijn natuurlijk wel een heleboel jongens en meisjes die nu ze zo goed opgeleid zijn. Ze hebben zoveel kwaliteiten, maar ze krijgen niet zomaar de toegang tot die functies. Alleen als ze 3 keer beter zijn, 2 keer beter zijn minstens. En we hebben dat gewoon ook gedaan. We hebben ook gekeken, we hebben een onderzoek gedaan, een project ook begonnen... met migrant-friendly hospitals. En we gaan gewoon kijken, omdat het is een systeem... die is in Engeland ook ontstaan is, et cetera. Welke ziekenhuizen zijn migrant-friendly? Dat ze gewoon ook migrant-vriendelijk. Dat wil zeggen, niet uitsluiten.
Ja.
En we hebben gewoon systeem ook voor ontwikkeld. We hebben gewoon interviews ook gedaan. We hebben onderzoek gedaan, ook samen met verzekeraars. Omdat verzekeraars, we hebben ook gezegd... van luister, die zijn verzekerden... Als je verzekerd bent, dan heb je recht op de zorg wat je krijgt. Niet van, maar het past niet bij jou, we hebben dat. Nee, iedere verzekerde heeft recht eigenlijk op zijn verzekerde pakket... met dezelfde kwaliteit en dezelfde toegankelijkheid.
Ja.
Nou, en we gingen gewoon kijken in een aantal ziekenhuizen. Dat is een systeem ook voor ontwikkeld. Dan krijgen ze ster voor als ze meedoen. Aan dat onderzoek. Dan hebben dan is alle heel goed. Mm. En als ze iets doen, dan hebben ze 2 sterren, 3 sterren. Dan kunnen ze ook 5 sterren zijn. En als je doorgaat, krijg je dat. Maar als je dat ook ophoudt om dat te doen, krijg je 1 sterretje minder.
Mm.
Dus en hebben een heleboel ziekenhuizen hebben dat onderzoek al gedaan. We hebben gewoon gevraagd aan directies van ziekenhuizen... en ook aan hoofden van afdelingen van HR, et cetera. We stelden wel bepaalde vragen. Zo open staat gewoon allemaal... Heel open. Zeggen van jullie hebben een vacature van een verpleegkundige. Solliciteren 2 mensen, een Nederlands meisje en een Turks meisje. Wie nemen jullie van? Nou, dan zegt het hangt af van een heleboel dingen. van natuurlijk ervaring, opleiding, et cetera. Laten we zeggen, het is dezelfde opleiding, alleen de Nederlandse die heeft 1 jaar ervaring. Wie neem je nou aan? Nou, natuurlijk degene die langste ervaring heeft. So, okay. Nou, nu hebben we gewoon ook eigenlijk over dit, over dat, over dat. En dan ging je van nou, een Marokkaans meisje, die heeft 1 jaar meer ervaring dan een Nederlands meisje. Wie neem je aan? Heel eerlijk. So, nou, ik denk toch wel de Nederlandse. Waarom? So, dat past beter in de groep. Nou, dan krijg je dat. Dus... En we hebben dat gewoon gescoord en we hebben gekeken welke ziekenhuizen, welke afdelingen waren wel. Afdelingen bijvoorbeeld in Utrecht, was er een ziekenhuis in Utrecht. En die hebben fantastische dingen gedaan. Hoe ze dat ook deden en met heel veel creativiteit hebben dat ook gedaan. Met heel veel resultaten. Bijvoorbeeld, ze hadden heel veel ruzies op de eerste hulp en toen kwam eigenlijk een hoofd daar. En die hebben dat gewoon veranderd in een paradijs van zichzelf. Iedereen tevreden door eigenlijk ook het personeel aan te spreken en personeel aan te nemen, et cetera. En er was ook inderdaad heel veel vrede, minder consumptie van zorg, et cetera, et cetera, et cetera. Die zijn maar voorbeelden.
Hmm.
Maar later natuurlijk is er wel gesproken over die etnische profilering. Nou, etnische profilering, waar etnische profilering? Bij de Belastingdienst? Heel ernstig.
Ik had je dat meegekregen van laatst dat sowieso de banken die doen...
Ja, Belastingdienst.
Ja.
ABN AMRO.
De banken.
De bank, ING. Ja. Dit zijn allemaal onderzoeken, die hebben dat gewoon laten zien. En nog anderen.
Maar ze zijn daar ook gewoon heel openlijk over, van dat, het ook nou, dat je het ook gewoon kan doen. En dat ook gewoon kan zeggen.
Ja. Nou, dan daarom zeg ik van, ja, ik kan dit soort dingen wel gaan doen, maar de consequenties daarvan, die zullen wel komen.
Nou, ik ga toch nou weer een andere uitspraak doen. Je hebt de Marokkaanse maffia, heb je in de jaren 90 heb je al voorspeld en nu...
Maar dit is heel eerlijk. Ik zeg, mensen weten echt niet en...
Maar wat zullen de consequenties zijn dan, denk je dan?
Nou, dat is simpel. Dat is simpel. Nou, kijk, we zijn ook toen begonnen met gezondheidszorg. En daar ging het eigenlijk ook in het begin om. Dat is gelicht bij je vak, et cetera, et cetera. Mm. En een heleboel projecten hebben we gedaan, et cetera. We hebben heel veel onderzocht, et cetera. En dan blijkt dat de kwaliteit van de zorg aanzienlijk minder is, met alle consequenties van dien. Maar toen hadden ze eigenlijk ook toen over minderheden. Maar het was op een bepaald moment helemaal geen minderheden. Toen ik geen presentaties houde, ik begin altijd, wacht eens even. Dit zijn eigenlijk ook de bevolkingsgroei. Dit is de bevolkingsgroei. En we hebben het nu over presentaties van 20 jaar geleden. Dus van, nou, dit is de bevolkingsgroei. En op dit moment zitten ze met kinderen tot 16 van 60% zijn allochtoon. 60%. En de groei eigenlijk in die, naar toen, naar de 20, 30, 40, et cetera. En dan zie je hoe de groei eigenlijk is. En dat is geen sprake meer van minderheden. Het is juist de meerderheid. Met andere woorden, we pleiten niet voor minderheid of minderheid. We pleiten voor universaliteit, burgerschap voor iedereen. Dat is in het belang van iedereen. Van verzekeringsmaatschappijen, van ziekenhuizen, van bedrijven, van alles. En dat is het andere model van wat nu feitelijk wordt gehanteerd, is wij zullen een aantal mensen toch blijven beschouwen als anders. En dan zie je dat inderdaad, als dat bij grote organisaties, zoals eigenlijk ook de Belastingdienst dat doet, en dat banken dan doen, dat is wel een steekproef van de hoogste organisaties wat je kan verwachten van ze, dat ze professioneel moeten zijn. En dan doen ze die soort rare dingen. En die wat ze noemen, gewoon de etnisch profilering is niks anders dan racisme. Maar dat heeft consequenties op een heleboel mensen. Dat uitsluiting, is dat we iets heel ernstig zeggen. Dat is dat als gewoon het sociale leven uitroeit soms. Hè? Dat zijn mensen die zijn gewoon ook die zijn failliet gegaan. Er zijn mensen die eigenlijk ook. En een heleboel van die mensen die nu ook weglopen uit Nederland, die zijn wel een heleboel, die hebben deze ervaringen gehad.
Ja.
En er zijn natuurlijk wel mensen die dat zo de kansen vergelijken, et cetera. Dat is wel zo. Maar een heleboel die zijn, hebben een andere reden, hun sociale reden om Nederland te verlaten. En dit moet wel gekeken worden als een blamage voor een land. En niet van, oh, bravo, ga maar weg. Omdat dat is wat ze altijd zeggen, van, nou, weg met die Marokkanen. Nou, die Marokkanen gaan weg, oké. Ja. Of beginnen ze weg te lopen. Maar dan moet je gewoon eigenlijk heel, heel goed mee uitkijken. Naar, kijk natuurlijk ook naar wie gaat straks het werk doen wat nodig is. Maar ik hoef niet eigenlijk ook hierover te hebben. Ik heb het gewoon over burgerrechten en dat mensen gewoon ook als burger even goed en even slecht behandeld worden als andere burger. Als een etnische lijn tussenin komt, dan is het heel ernstig. Laten we gewoon ook eerlijk zijn. Mensen die kijken niet naar de statistieken. Zij kijken niet naar de statistieken. Als je op dit moment nu van de jonge mensen tot de jonge volwassenen, is 35% niet van autochtonen komaf. 35%. Mensen moeten dat gewoon in hun hoofd stoppen. 35%. Dat is een hele grote groep. En die gaat alleen maar groeien. Je kan roepen wat je wil. Je kan deporteren wat je wil. Die gaat groeien. En niet door migratie die komt. Nee, ze gaan zich vermenigvuldigen. Heel normaal, zoals iedereen. Maar ze groeien. Ja. Wat gaan we nou hiermee doen? Gaan we die gewoon nog blijven uitsluiten? En dit soort zaken, dit soort verhalen in de Tweede Kamer zitten roepen? En dit soort grappen? Dan creëer je werkelijk echt een heel groot probleem voor jezelf als staat. Dat meen ik echt. En daar maak ik me wel heel veel zorgen over.
Ja, dat is ook wat je. Dat is inderdaad wel een goede punt. Wat ik ook een beetje heb gemerkt. Want daarvoor. Ik zit hier nu sinds februari 2017 in Marokko. Maar ik herinner me niet echt hele extreme geluiden toen. Dus ja, kijk, vanuit de media. En dit was er wel hier en daar wel veel over Marokkanen ook wel eens. En ook over de moslimgemeenschap vaak. Maar wat je nu ziet in de recente dingen. Dat is wel. Ja, het is wel, laten we zeggen, het is wel echt met een hoge versnelling.
Laten we heel eerlijk zijn, van dit is wat er gebeurt toen in Amsterdam met die rellen, met de voetbalrellen, et cetera. Ja. Hoe die politieke uitspraken zijn zo helemaal die gespierde taal die naar de groepen wordt gezegd meteen. Dat we moeten mensen onteigenen van hun nationaliteit. Dat is gewoon ook burgerrechten. Openlijk is dat gedaan. En inderdaad, dat hebben ze nu. Zijn nu aan het uitvoeren. En dan zegt de premier zelf. Gewoon zo'n gespierde taal. Tegen wie spreekt hij? Hij spreekt wel tegen burgers. En dat de koning af en toe wel probeert dat te corrigeren. Dan wordt er ook niet allemaal in dank genomen.
Maar zijn ze, waren ze, want ik, er was een, inderdaad een, ik had een uitspraak gezien van Wilders die dat zei toch? Van dat ze
nee, de premier heeft zelf dat ook gezegd. We gaan het gewoon keihard aanpakken, inderdaad.
Maar zijn ze nu mee bezig om daar...
Ja, absoluut. Ik denk niet dat ze dat van, ze zijn nu ook te zoeken inderdaad hoe ze de burgerrechten van de mensen, dat is gewoon de nationaliteit, ook voor mensen met bepaalde voorwaarden. En dat is een open deur, hè. Het is een super open deur als je dat daarmee begint. En dat je dat etnisch ook zo... een culturele zo'n lijn scheidt van de autochtonen, dan heb je eigenlijk ook de pop aan het dansen. Omdat dat is mensen die denken van, nou weet je wat, we kunnen hier wat stemmen eigenlijk ook hier maar mee gaan verdienen. Maar wat je doet met het land, het belang van het land en van de samenleving, is heel ernstig. En we hebben het nu, ik zei van, als de vierde generatie is in komst en dat ze dit soort zaken gaan horen, ze weten niks anders dan dat ze gewoon ook burgers zijn. En dan horen ze dit soort zaken. Dat is heel ernstig. En niet, ik heb het niet alleen moreel heel ernstig. Nee, het is heel ernstig voor het land. Omdat als je een kiem krijgt van mensen die worden uitgesloten, die vijandelijkheid groeit vanzelf.
Maar als we het hebben bijvoorbeeld over de Nederlanders zelf dan, hè, dan een gedeelte die dan zo denkt. Hè, het zullen er waarschijnlijk ook best wel veel zijn die nu waarschijnlijk met zo'n bepaalde gedachtegoed zitten. Maar hoe kan je dan, dokter, hoe zou je dan Ik bedoel, als iemand ergens voor staat en die heeft een mening ergens over en die heeft een gedachtegoed over een bepaalde ras of etniteit of wat het ook is. Wat zou de beste aanpak dan eigenlijk moeten zijn om dat te kunnen, ja, te kunnen veranderen? Of dat is uiteindelijk het doel?
Ja, maar kijk, het is een verschil tussen vrijheid van meningsuiting en politieke verantwoordelijkheid, hè?
Maar ik bedoel meer dus dat psychologische aspect van, ja, ik denk al zo over een bepaalde ras. Dus hoe ga je mij kunnen veranderen dat ik zo niet meer ga denken over die ras? Weet je, want dat is waar ik een beetje meer...
Laten we heel eerlijk zijn. Ja. Hè? Dat is een hele oude bron van ideeën. En we hoeven niet te hebben over de koloniale tijd. Mensen vergeten dat, hè? Dat gewoon nog de hele koloniale tijd. En die koloniale tijden zijn genocides gepleegd.
Ja, dat vind ik ook raar, want mensen dat niet meer over hebben. Ook
niet meer over hebben. Ja. Kijk, mensen zijn gelukkig ook in Namibië vergeten hoe de genocide van 1/3 van de bevolking is geslacht door Duitsers.
Ja.
Geslacht gewoon.
Ja, ja.
En dat wordt gezegd, maar de basis van, ja, die hebben dat gedehumaniseerd, die zijn geen mensen. Dat is de basis van racisme. Hè? En dan... En ze gingen ook, daarna natuurlijk is bekend wat de Duitsers ook hebben gedaan, wat de nazi's hebben gedaan in Congo en in ook andere plekken, dat ze inderdaad dit soort zaken gingen doen.
Van koning Leopold, die had iets van...
Dat is heel ernstig natuurlijk wat Leopold en wat de Belgen ook hebben gedaan.
50% van het land, van Congo.
En niemand praat er nu over, maar de basis is dat het geen... Die zijn geen mensen, ze hebben gewoon ook laboratoria voor gemaakt. De Duitsers hebben ook laboratoria voor gemaakt van schedels ook, daar hebben ze gewoon gehaald uit Namibië naar Duitsland. Die zitten nog steeds in die opslag.
Kannibalen zijn het gewoon.
Ja, dat zijn, om te onderzoeken dat het een andere ras is en dat is geen mensen. En zo werd het eigenlijk verkocht. Maar in de verbeelding van mensen denkt de mens wel zo. Dat is in de verbeelding van mensen dat iemand die zo anders eruit ziet. Dat is, we hebben wel een heel mooi onderzoek gedaan over communicatie tussen artsen en patiënten. We hebben gekeken naar hoe communiceren artsen met autochtone patiënten, hoe communiceren met Turkse patiënten, met Marokkaanse patiënten, met Surinaamse patiënten. We hebben gekeken in video hoe dat wordt gescoord op een wetenschappelijke manier. Dat is een wetenschappelijk onderzoek wat we hebben gedaan en gekeken van nou... Is er verschil?
Nou, oké.
Okay. Absoluut verschil, heel duidelijk.
Ja,
nou,
en wat komt eruit? Dan
zeg ik, ja. Nou, het is een groot verschil.
Een groot verschil. Maar in wat waren de grote verschillen dan?
De grote verschillen, omdat we hebben gewoon ook gekeken van hoe iemand ook communiceert, maar tegelijkertijd hebben we ook een andere, één aspect, die gevalideerd instrument eigenlijk is gebruikt, dat we kijken naar ook, hè, niet alleen naar dit en dit en dit. Of luistert hij, stelt hij de normale vragen zoals eigenlijk worden gesteld? Dit soort zaken. Hmm. Maar we zijn eigenlijk ook gestuurd op één ding, is heel belangrijk, dat is empathie. En dat is interessant.
Hmm.
En dat is een groot verschil, was eigenlijk empathie. En empathie, die heeft wel, je kan het wel meten, dat is gevalideerd ook door Harvard Universiteit, dat je inderdaad wel kan uithalen of de empathie is, het verschil in empathie is. Daar hebben we gewoon ook naar gekeken. En blijkt dat het gewoon ook duidelijk minder empathie. Nou. Dan komen we nog verder van, nou wauw, dat is wel... Hoe kunnen we empathie kweken bij een arts? Interessant. Is dat mogelijk? Hebben we die pogingen wel gedaan? Ten eerste, we gaan niet alleen maar onderzoeken doen. We willen gewoon ook heel juist kijken hoe de artsen dat kunnen leren in het belang van de geneeskunde. In het belang van de geneeskunst. In het belang van de artsen zelf om inderdaad wel... resultaat te bereiken bij zijn patiënten. En dat blijkt dat we inderdaad... deden we ook workshops voor de artsen. En dan gingen we ook daarna kijken... heeft het wel effect? Er is wel effect. Niet bij iedereen, maar er is wel wat effect. Er is zeker voor 20% effect. Dus je kan je wel voorstellen van... nou, is een interventie wat je doet... zelfs ook met... 3-4 workshops, kan het wel werken? Ja, het is kort natuurlijk. Maar als je dat op een andere manier pakt, hoe kan je gewoon ook empathie kweken. En dat is een hele, heel bijzonder thema. Daar gaat het eigenlijk om. Wat er nu gebeurt in de wereld nu, op dit moment. Hè? Mm-hmm. Wat gebeurt nu op dit moment? En wat gebeurt in Midden-Oosten en Gaza, et cetera? Van de empathie voor de Palestijnen is nog nooit zo groot geweest als nu in het Westen. Nog steeds heel weinig relatief. Er is wel een groot, veel grotere groepen dan 10 jaar geleden. Mm. Hè? Maar de empathie is veel lager, heel laag. Het gaat eigenlijk om 10.000 mensen die worden gedood en iedereen zit nu toe te kijken. Dan vraag je je af, hoe kan dat nou? Nou, dat kan. Omdat er is, als empathie heb je, die wordt ook bepaald door een heleboel culturele aspecten, hoe je sociale positie is, waar je gelukkig ook behoort, dan welke groep ook je behoort. En er is wel een heel mooi onderzoek gedaan over hoe zijn er centra in de hersenen van empathie. Ja hoor, die zijn er.
Wat zei je er? Sorry?
Er zijn centra in de hersenen van mensen die bepalen gewoon je empathie.
Oké.
Absoluut. En kan je dat testen? Nou, fantastisch. Jawel, dat kan.
Maar empathie is meer, het is meer eigenlijk een gevoel eigenlijk. Want je voelt eigenlijk mee hoe een ander zich, je plaatst jezelf in een andermans schoen eigenlijk. Dat is waar precies, het op neerkomt.
Ja, dat is het.
Ja.
En dan werden,
maar er zijn dus in de hersenen, zijn er dus bepaalde
centra?
Ja.
Ja, en die
wat centra, zijn centra, sorry?
En die zijn, dat heet de spiegelneuronen.
Oké.
Okay. En die spiegelneuronen, daar is de vraag van, maar hoe weet je dat de spiegelneuronen zijn, et cetera? Maar ja hoor, er zijn, nu is wel een hele mooie technologie, dat is functioneel MRI. En de functioneel MRI van de hersenen, die kan zien, eigenlijk centra die afvuren als iets is.
Hmm.
Nou, heel concreet worden belden, dus gewoon ook worden mensen die worden gewoon ook zeggen aan de MRI gelegd en dan krijgen ze belden te zien. En dan zie je of die spiegelcellen afvuren of niet. Dan zie je dat op de MRI.
Oké. Ik weet wel uit mijn hoofd van ja, dat er was een onderzoek gedaan om te kijken van bijvoorbeeld zoals waar vibreer je dus eigenlijk op een veel hogere frequentie. Dus waar je de emoties eigenlijk gewoon echt omhoog gaan. En dat is. Dus dat is eigenlijk bij twee dingen. Dat is empathie. Dat was empathie. Dat was een Spaans onderzoek dat was gedaan. En authentiek. Dus je authentieke jij. Authenticity, noem je dat in het Engels. Dus de authentieke jij, de ware jij, wie jij bent. En dat zorgt er wel voor inderdaad. Dus dat je vibreert op een veel hogere frequentie. En dat is met empathie is dat ook. Dus als ik echt constant kan meeleven met de mensen ook in je omgeving. Ik vind dat empathie ook eigenlijk juist een probleem is in wereldwijd.
Ja, absoluut. In de absoluut. Mensheid. Absoluut. Ja. Absoluut. En dan komen we, daarom is het gelukkig inderdaad, als je zegt van, maar hoe kunnen we dat aanpakken? Dat is eerst de weten van, wat gaat uiteindelijk om? En die empathie die kan variëren natuurlijk. Hè? Die kan variëren van, wat krijgen mensen? Bijvoorbeeld, we hebben wel die video's wat de arts ook deden en dan we geven gewoon de workshops en dan komt een islamitisch man met een islamitische vrouw. Een vrouw die heeft een hoofddoek en een sluier en zo. En we stoppen meteen. Hup, stop. Gewoon de eerste seconde stop. Wat voor consult wordt het?
Mm.
Wat vindt u ervan? Dat wordt problematisch. Er is geen gesprek gevoerd, hè? Niks. En daarna gaat het, en daarna ga je stukken, et cetera. Maar daarna zie je ook in de video en leg je uit dat ze gewoon maar normale mensen zijn.
Hmm.
En die hebben gewoon een hulpvraag. En die hebben hun dingen, et cetera. Maar beginnen ze te zeggen, inderdaad. Maar er zijn ook sommige mensen die hebben gezegd van, we moeten gewoon bekennen dat ik wel eigenlijk aan het discrimineren was. Echt. Ik behandelde mensen anders. En dat is een soort bewustwording wat kan. Maar dat is natuurlijk op zeer, zeer kleine schaal. Zeer kleine schaal. Daarom heeft, als het gaat om vrijheid van meningsuiting, iedereen heeft die vrijheid, maar het is niet onbeperkt. Het is niet zo. Je hebt recht op je mening als de andere mens niet, de integriteit van de andere mens niet aanpast. En dat is wel een grens. En dat is de rol van de staat om dat te bewaken. Bijvoorbeeld, als je vraagt aan Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat vinden ze van de mensen? zeggen van wij zijn de beste volk, inderdaad. En we mogen iedere volk vernietigen, omdat zij zijn geen Ariërs. En dat was gewoon eerlijk gezegd de grote meerderheid van de Duitsers. Hmm. Tuurlijk, er zijn wel een heleboel Duitsers die anders denken, et cetera, en die waren ook zelfs in het verzet, et cetera. Maar een groot deel, die schreeuwde eigenlijk allemaal achter Hitler. En zo kan je mensen manipuleren dat ze totaal onempathisch worden voor bevolkingsgroepen. En dat je dat gewoon kan helemaal versterken en versterken, zoals je dat gewoon ook helemaal kan reguleren. Hmm. En dat doe je als staat, als je inderdaad de moraliteit opbrengt om dat aan de orde te stellen. En niet dat je gewoon alleen maar voor stemmen winnen, een heleboel uitspraken doet om inderdaad daarin op te vallen.
Ja. Ja, ik vind helaas zowel de politiek in de vind ik altijd theater. Ik vind het echt...
Niet altijd. Ja. Kijk, dat is nu helaas theater geworden. Ja. Kijk, maar...
Misschien wat je zegt, ik heb het niet ervaren hoe het ervoor was, maar ik zelf
Luister naar toespraken van mensen vroeger. Hoe de politici die toespraken hielden.
Ja.
Hoe de burgemeester van Amsterdam was. Ja.
Misschien was het dan met meer...
Meneer Fontijn, die was gewoon de vader, werkelijk de vader van de stad.
Ja,
en die deed wel, en die zei de dingen die eigenlijk ook door een heleboel mensen niet gezegd kunnen worden. Hij zegt van, nee, dit is het lijden. Dat is het lijden. En dat ik denk van, is nu, zijn geen leiders helaas. Die zijn allemaal mensen, die politici, die alleen maar voor eigen belangetjes, groepjes, van links tot rechts. Weet je wat, helaas is het wel zo.
Mm.
Heb ik hoop? Dat weet ik niet. Omdat ik zie geen enkele signalen om hoop te zien op dit moment. Ik hoop dat ik gewoon dat toch wel verrast word, dat een andere wending zal krijgen door welke ontwikkeling dan ook in de wereld, dat dat al anders wordt.
Maar bedoel je dat het gewoon niet, dus dat volgens jou denk je van dat het niet...
Ik ben niet optimistisch, moet ik
dat
zeggen.
Oké. Maar wat zal volgens jou dan, denk ik, naar de Marokkaanse gemeenschap voornamelijk, maar natuurlijk ook de andere rassen die kijken?
Ja,
dat
is heel simpel. Ik denk dat voor de consequentie, wat ik voorspel, wat ik wil voorspellen, is als de situatie zo doorgaat, dan zullen een heleboel Marokkanen, van Nederlanders van Marokkaans komen, van daar wil ik het gewoon ook over hebben. Kijk, de Nederlanders van Marokkaans komaf die nu in Marokko zijn, dat is de Nederlands diaspora. Dat is een Nederlands diaspora zoals elke Nederlands man of vrouw die eigenlijk ook migreert. Zo moet ook naar gekeken worden. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat te beseffen van die burgerrechten wat die mensen hebben om te migreren en dan zijn ze worden beschouwd. Is een van de grootste Nederlandse diaspora's in de wereld op dit moment.
Hmm.
Die zit hier, in Marokko, op dit moment. Ja. En dat is werkelijk van belang om daar rekening mee te houden. Dat is voor de Nederlandse overheid heel belangrijk om hiermee rekening te houden. Omdat die mensen die hebben nog steeds hun burgerrechten en die hebben nog steeds een band met Nederland. En dan kom ik eigenlijk tot het punt van de Marokkanen die nu hier komen, die komen hier hun dingen doen. Maar dat wil niet zeggen dat ze hun burgerrechten ook allemaal willen verliezen. De burgerrechten zijn, ze hebben die dubbele nationaliteit of die multiculturele aspecten wat ze hebben en Nederlands. En we zitten niet voor niks nu hier Nederlands te praten.
Mm.
Ja? En dat het wel moet behouden worden, moet juist ook gewaardeerd worden. En dat is goed voor beide landen. Het is goed voor beide bevolkingsgroepen, van alle bevolkingsgroepen. Dat is heel belangrijk om hier rekening mee te houden. En dat is ook voor alle de mogelijkheden die er zijn voor investeringen, et cetera. Dat moet Nederland juist voor de diaspora ook goed regelen. Omdat het is in het belang van Nederland. Als ze hier investeren, ja, dat is ook in het belang van Nederland dat ze hier investeren. En dat ook de producten van Nederland hier worden natuurlijk geaccepteerd. En de producten van diensten ook hier worden geaccepteerd. En niet alleen van autochtonen. Dat heb ik ook opgemerkt.
Mm.
Dat inderdaad autochtone bedrijven worden inderdaad wel gesteund. Maar van Marokkaans komaf niet, dan denk ik van, dan moeten ze maar zelf hier uitzoeken. dan zie je hoeveel Nederlands bedrijven, maar we hebben het niet over de Frans bedrijven. De Frans bedrijven die worden gewoon in Marokko, die opereren in Marokko, die krijgen ontzettend veel steun, hulp. En ook van de Nederlandse bedrijven in het zuiden, die zitten gewoon in de agrarische sector, is enorme grote organisaties die heel veel diensten en die krijgen wel heel veel steun. Maar er moet wel ook aandacht komen voor bedrijven van allochtonen, dat wil zeggen van ook burgers uit Nederland. En dat moet gezien worden als diaspora, als geheel. En niet alleen maar ook gaan etnisch
profileren. Ja, ja. Nee, dat klopt. Maar zie jij ook in je eigen netwerk dat je denkt van... Je spreekt in je praktijk natuurlijk dagelijks een heleboel mensen. Maar is het... Want je gaf in het begin al helemaal aan van... Ja, oké, het is wel zo van... Ja, het is alleen maar toegenomen in de afgelopen jaar. Was dat misschien?
Ja, de afgelopen jaar al. Het is wel enorm toegenomen.
Ja, dan vooral in Tanja zie je dat.
Tanja, ja.
Ja. Ja, het is, voor mij gaat het precies hetzelfde. Ik zie ook inderdaad echt een heleboel mensen die... het zijn wel wat mensen die wat meer durven, die het misschien wat beter hebben, sommige... Ja, er zit van alles tussen, maar...
Dat is wel zo, maar wat krijg je op een bepaald moment? Je krijgt kijk, dit is met migratie of remigratie of herrie, wat allemaal bewegen. Wie beweegt wel een bepaalde profiel. Is meer ondernemend. Ja.
De ondernemers
zeker. Meer avontuurlijk, meer durven en niet stationair blijven. En sedentair, dat is gebeurd minder. Maar we krijgen op een bepaald moment dat de beste kader die Nederland verlaat, blijft de rest.
Dat is wel wat je gaat zien, denk ik, nu.
Zie je wat geld krijgen?
Ja, wat je gaat krijgen. Dat is een van de consequenties dan, ja. Dan gaan de goede. Maar ja, dan denk ik ook van, ja... Op het moment dat zij bepaalde uitspraken doen of bepaalde dingen roepen of wat dan ook, of bepaalde dingen uitrollen, dan weten ze toch wel dat er toch consequenties zijn. Een actie geeft een reactie.
En de dynamiek van bevolkingen, dat is juist of het is gewoon ook ABC sociologie. Dat is van wat je doet. En dat is wel, ja, Durkheim, een belangrijk filosoof. Die heeft wel heel mooi geschreven, bijvoorbeeld over bepaalde dingen van het ontstaan van criminaliteit.
Ja.
Dat is ongelooflijk dat die man gewoon ook toen. Al dat heeft eigenlijk ook heel goed ook beschreven van hoe ontstaat dat. Het ontstaat grotendeels door ontbinding. Dat gewoon iemand zich niet bindt met de samenleving.
Oh, oké.
En zo eigenlijk ook is ook die grote scholen over criminaliteit van de Chicago School in Amerika, die heeft toch ook die analyses gemaakt van hoe kan je dat doen om dat te verminderen. En dat werkt wel, ook als je kunstmatig interveneert in die soort zaken. Dus het gaat uiteindelijk hoe je binding creëert met de samenleving. En je ziet het al, als mensen zich welkom voelen, dan zijn ze onderdeel van het systeem. En dan zijn ze ook, als Nederland wint, dan zijn ze ook voor Oranje. En als dit gebeurt goed, dan zijn ze ook onderdeel van die vreugde. Maar hou rekening mee dat binding het enige kans wat je hebt. Je krijgt alleen maar positiviteit van. Maar doe één ding vooral niet, is actief ontbinden. En dat is wat de politiek nu aan het doen is.
Oké. Mijn laatste vraag. En dat is... We zien natuurlijk een heleboel ontwikkelingen in de afgelopen tijd in Marokko. Ik heb jou de laatste keer vorig jaar gesproken, dus ik ben benieuwd naar jouw mening van... we zijn nu alweer een jaar verder, dus hoe ervaar jij de ontwikkelingen en hoe kijk jij ernaar?
Ja, kijk, dit is natuurlijk ook... er zijn een heleboel problemen in Marokko, maar ik zie... Zeg maar, als je de verhouding ziet tussen de positieve dingen en de kansen die zijn in Marokko, die zijn veel groter, moet ik zeggen. En niet alleen zie ik in Marokko, dat is Afrika.
Ja.
En dat is, mens moet beseffen dat de kansen wat niet alleen, zeg maar, Nederlands van Marokkaans kom af, maar ook van Nederlanders, dat is de kans om te groeien, is in Marokko. Door een heleboel factoren. Het is inderdaad wel veilig, het is gewoon ook sociale rust. Ondanks de hele veel problemen die er zijn met de politiek en hoe de politiek ook in Marokko nu is, dat je hebt een andere dynamiek. En de sociaal dynamiek die is niet te danken aan welke regering dan ook. Maar die is er wel en die bestaat wel en die gaat wel de goede kant op. En ik denk dat het wel die kans om de kansen die zijn heel groot in Marokko. En alles wat eigenlijk ook vroeger wel een heleboel bureaucratisch zijn absoluut minder aan het worden. Dan merken een heleboel mensen dat ze inderdaad veel meer dingen kunnen doen. Er moet gewerkt worden aan rechtelijk veiligheid of juridisch veiligheid. Het is wel heel erg belangrijk dat mensen gewoon ook zich veilig kunnen voelen met de juridische systeem en hoe dat eigenlijk ook rechtelijk systeem. Het is heel erg belangrijk, want het valt absoluut heel veel ook hier aan te doen. Je hebt ook de economische veiligheid, wat ik dat wel, of de commerciële veiligheid. Dat bijvoorbeeld als je bepaalde merken of iets doet, of je krijgt niet oneigenlijk concurrentie en dit soort zaken. Er valt nog heel veel ook hier aan te doen. Ja. Maar als je dat bekijkt van de kansen die er zijn, je kan wel overheen lopen. En natuurlijk, heel belangrijk, er zijn nu ook een aantal mensen die bemiddelen voor dit soort zaken, dat zou je dan begeleiden. En dat is wel, denk ik, wel nodig. Ik denk dat het heel belangrijk is als organisaties kunnen ontstaan die mensen ook kunnen begeleiden. Die hebben wat ervaring. Hoe doe je dat? En niet alleen blijf je gewoon alleen maar denken op zijn Nederlands manier van ik maak een afspraak. En die afspraak die moet inderdaad precies zijn. Maar kijk, er zijn rationele systemen en semi-rationele systemen en irrationele systemen. En ik moet zeggen dat het verschil daarin, wat je hier nadeel vindt, dan kan het ook een voordeel zijn. Bijvoorbeeld als je een afspraak wil maken met een specialist in Nederland, dan duurt het wel een anderhalf maand, twee maanden. Ja. En als je dat in Marokko doet, dan kan je gewoon dezelfde dag.
Ja, vaak wel.
Ja. En dat is maar een voorbeeld. Dus van hoe bureaucratisch systeem en helemaal zo georganiseerd. De Nederlandse systeem is nu overgeorganiseerd, over de grens heen van organisatie. Daarom zijn bedrijven of overheidsinstanties die geven opdrachten aan privéorganisaties om gewoon de organisatie normaal te laten lopen. En dat is soms een budget van 10% of 20% van organisaties. Allemaal bureaus die allemaal dit soort problemen proberen op te lossen. Mm. Terwijl dat gewoon ook heel anders kan. Ja. En je ziet bijvoorbeeld ook, dat het mag eigenlijk gezegd worden. Bijvoorbeeld als je, ik heb gemerkt, de Amsterdam Centraal Station, ik denk dat het bijna 25 jaar heeft geduurd totdat het gewoon ook verbouwd wordt met alle werken, et cetera, wat nodig is. 25 jaar.
Zo.
Ja, dat is de Colosseum in Italië, die is gewoon ook in twee jaar gebouwd.
Het World Trade Center hebben ze gebouwd.
Laten we niet zeggen dat we niet die wens ook meteen ook moeten gewoon ook gerealiseerd worden. Maar het is heel veel bureaucratie, heel veel ultra-organisatie en dat werkt niet. En soms zie je dat in Marokko wel een heleboel dingen snel worden ontwikkeld en vlot worden getrokken. Met alle natuurlijk ook andere dingen in de geluk slecht lopen. Maar relatief zie je dat gewoon ook een heleboel dingen hier wel gebeuren. En ik denk dat een heleboel positieve dingen zijn om in Marokko te zijn. Zoals je in een ander land met veel kansen. En het is een land met veel kansen.
Zeker. Dr. De Haan, ik wil je bedanken voor je aanwezigheid weer. Het was weer een leuk gesprek. En ik kijk alweer uit naar de volgende. Dus,
ja, dank u wel. Bedankt. En veel succes met jullie, met jullie projecten. Dat is uitstekend dat we zo'n podium hebben inderdaad. En die snijdt wel een heleboel zaken. Die laten een aantal aspecten van wat eigenlijk nooit is geweest. Dat is een heel mooi podium. Dank u wel.
Jij ook. Bedankt. Dank u wel. Kijk eens, ik hoop dat jullie hebben genoten. En tot de volgende keer. Inshallah, vergeet de aflevering niet te liken. En deel hem met de mensen in je omgeving. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Het is volledig gratis. Druk op het knopje rechts beneden. En ik zie jullie volgende week zondag weer. Inshallah. Assalamu alaikum.